Wij openen vanmiddag Gods woord opnieuw op twee plaatsen in de Bijbel. Allereerst in het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 35, de versen 16 tot en met 20. En vervolgens uit Jeremia 31, de versen 7 tot en met 17. We lezen Gods woord dus allereerst in Genesis 35, vers 16 tot en met 20 en vervolgens in Jeremia 31, vers 7 tot en met 17. In Genesis 35 vanaf vers 16 luidt Gods heilig en dierbaar woord als volgt. En zij reisden van Bethel. En er was nog een kleine streek lands om tot Efrat te komen. En Rachel baarde. En zij had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat ze zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel, en zij werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf, dat is het gedenkteken van Rachels graf, tot op deze dag. Tot zover de eerste schriftlezing, en vervolgens lezen we verder in Jeremia 31 vanaf het zevende vers. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, die is mijn eerstgeboren. Hoort des Heere woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn. En zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Die zullen ze komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jongvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere: er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, u vindt de tekstwoorden die we met de hulp des Heren en onder de inwachting van zijn geest deze middag in uw midden willen overdenken. In Matteüs 2, het vervolg op hetgeen waar we vanmorgen bij stil mochten staan. Matteüs 2, nu de versen 16 tot en met 18. En ik lees u die allereerst voor. Matteüs 2, vers 16 tot 18, daar luidt Gods woord in onze tekst als volgt. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonderd hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat ze niet zijn. Tot zover de lezing van ons tekstwoord. Gemeente, koning Herodes dacht slim te zijn. Hij had, dat hebben we vanmorgen ook al gehoord, naastig onderzocht bij die wijzen de tijd dat ze die ster gezien hadden. En vervolgens heeft hij ze naar Bethlehem gestuurd. Want dat hadden ze hem gezegd, daar zou het dan moeten zijn. En hij had tegen ze gezegd: als jullie nou dat kindeke gevonden hebben, dan moet je terugkomen, dan moet je het mij zeggen, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Maar de tijd verstrijkt. Herodes zit daar te wachten. Ach, hij zal ongetwijfeld ook weer zijn andere bezigheden gehad hebben, maar het kwam ook ongetwijfeld geregeld in zijn gedachten. Maar die wijzen kwamen niet terug. De kinderen, de jongens en meisjes weten wel waarom. Dat staat in 12e vers van Matteüs 2. Door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken ze door een andere weg weder naar hun land. En dan lezen we in het eerste stukje van vers 16. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was. Ja, we kunnen ons wel terecht afvragen: wie heeft nou wie bedrogen? Moeten we vanmiddag niet zeggen: als je nou zo'n bedriegelijke aard hebt, dat had Herodes. Ja, dan vind je al snel dat je door anderen bedrogen wordt. Je kunt dat woord, dat Griekse woord wat daar staat, ook vertalen met bespot. Hij voelde zich te kijk gezet. Hij was bedrogen. En hij werd zeer toornig. Ik dacht zo, nu komt Herodes openbaar zoals die is. Alle vriendelijkheid die hij daarvoor aan de dag gelegd had, is weg. De ware aard komt boven. De ware vijandschap diep van binnen die zo mooi verborgen had toen die wijzen daar bij hem waren. Ja, zo gaat dat met een mens. Vroeger of later komt de ware aard boven. Kan zijn in dit leven. Zo'n vriendelijke, zo voorkomende man of vrouw. Maar o wee als het dan eens niet gaat zoals je graag wil dat het gaat. O wee als ze eens op je tenen gaan staan. Weet je wat ik ook dacht, gemeente? Bij ons allemaal, hoe dan ook, komt op enig moment de ware aard boven. Als we voor Gods rechterstoel moeten verschijnen, dan worden we, zo zegt het woord toch, naakt geopenbaard. Dan wordt alles opengelegd. Dan kunnen we niets verbergen. Dan wordt zichtbaar wat er ten diepste in ons hart leeft. Kinderen, jongens en meisjes, misschien heb je dat wel eens vaker gehoord. Je hebt hier ook van die witte vlakken. Als daar nou eens opgeschreven zou worden wat er allemaal in je hart leeft. Vaders, moeders, ouderen. Als iedereen het nou eens zien kon. Wie zou er dan het eerst de kerk uitrennen? Dan komt openbaar wie we zijn. Maar het kan dus ook al zijn dat dat in dit leven gebeurt. En dat zien we hier bij Herodes. Herodes neemt geen halve maatregelen. Een wreed mens als die is. Flavius Josephus, die bekende geschiedschrijver. Die overigens niet schrijft over de kindermoord in Bethlehem. Dat is opmerkelijk. Beschrijft wel andere wreedheden van deze Herodes. Zei vanmorgen al dat hij op betrekkelijk goede voet leefde met de Joden. Maar wel zo lang ze in zijn straatje liepen. Want hij heeft er ook heel wat laten opruimen. Hij ging zelfs zo ver dat hij 3 van zijn eigen zonen heeft laten vermoorden. Omdat zijn troon in gevaar kwam. Deze Herodes, deze wrede koning, geeft het bevel aan zijn soldaat om naar Bethlehem te trekken. Hij heeft het onderzocht. We zagen dat al, we hoorden dat al. Hij is tot de conclusie gekomen. En er zijn verklaarders die zeggen, dus het moet al 2 jaar geleden zijn dat de Heer Jezus geboren is. Misschien is het ook nog wel wat korter geleden, maar heeft Herodes gedacht, ik neem maar een ruime marge. En doe dan niet alleen Bethlehem, maar ook die landpalen eromheen. Ach, voor deze wrede vorst telt een leven meer of minder niet mee. Daar ligt de man niet wakker van. En daar gaan die soldaten en gemeente, we moesten er maar niet te veel woorden aan wijden, dat ontzaglijke beulswerk uitvoer. Ze zijn dat dorp doorgetrokken. Ze zijn huizen binnengegaan. Ze hebben misschien wel een kindje uit een wiegje getrokken. Misschien wel uit de armen van een moeder gerukt. Van de borst van een moeder getrokken. Wat zullen die moeders gevochten hebben? Geschreeuwd hebben? Nee! En met 1 slag van die scherpe zwaarden werd een einde gemaakt aan tientallen kinderlevens. Verklaarders wijzen daarop. Dat het er wellicht enkele tientallen geweest moeten zijn. Zo'n beetje afgaand op de grootte van dat dorp. Diepe, diepe smart en rouw. Die moeders van Bethlehem zijn ontroostbaar. Er wordt geen kindergeluidje meer gehoord. Een ontzaglijke zee van leed en van smart. Maar Herodes kan tevreden zijn. Het kind is dood. Toch? Het kind is dood. Zijn troon is veilig gesteld. Ach gemeente. Herodes, zo zagen we vanmorgen reeds, is een instrument in de handen van de duivel. Herodes is een Edomiet. Het is die oude strijd tussen Jacob en Esau. We kunnen de lijn nog verder terugtrekken. Het is de vervulling van wat we lezen in Genesis 3 vers 15. Die strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. De vorst der duisternis laat geen poging onbenut om Christus en om zijn ganse kerk van deze aardbodem weg te vagen. En daarom, in deze Herodes komt de macht van de duivel openbaar. Wat heeft hij een immense macht? Juist. Als dat kind geboren is. Juist gemeente, weet u daar ook van. Als dat leven in je ziel geboren wordt. Als dat leven in je hart geopenbaard wordt. Oh, dan gaat die briesen, die duivel. Dan zoekt hij dat leven te verslinden. Zeker. Hij zal uiteindelijk niet vermogen. Hij zal hier niet vermogen in deze geschiedenis. Omdat God zijn kind Jezus bewaart. De Heer Jezus was al weg. Daar hebben we vanmorgen van gehoord. Hij zal ook vandaag niet vermogen. Omdat God zijn kinderen, zijn kerk bewaart. Maar wat kan het een zware strijd zijn. Wat kan het een diepe weg zijn. Die hevige aanvallen. Die aanvechtingen. Die verzoekingen. De uren van de Heere Jezus is nog niet gekomen. Hij zou niet vallen door het zwaard van Herodes, dat hebben we gehoord. Hij zou uiteindelijk vallen door dat zwaard van zijn vader, dat zwaard van Gods recht. Maar hij moest eerst de raad van zijn vader helemaal uitdienen, helemaal volmaken. De duivel probeert het. Ach, de duivel kan niet verder gaan dan de Heere hem toelaat. Het is wel eens zo uitgedrukt, hij ligt uiteindelijk aan een ketting. En hij kan niet verder gaan dan dat die ketting lang is. Maar dat kan benauwd zijn. En toch, de kerk zal niet ondergaan. De kerk heeft een koning. Een onoverwinnelijke koning. En in hem zijn al Gods kinderen, om het maar met de woorden van de apostel Paulus te zeggen, meer dan overwinnaars. Dan kan die duivel woeden, dan kan die briesen. We zien de macht van de duivel. Maar ik dacht ook zo, in het leven van Herodes zie je ook wat de macht van de zonde is, gemeente. Bij Herodes komt eruit wat erin zit. Maar wat zou er nou gebeuren als er in uw leven is werkelijk uitkwam in de uitleving wat erin zit? Wat er op de bodem van uw hart ligt. De mens is een gevleesde duivel. Jonge vrienden, misschien heb je daar wel eens over nagedacht als je die verschrikking in de tijd van de Tweede Wereldoorlog leest. Hoe is het nou toch mogelijk? Hoe kunnen mensen nou zo ver komen? Nou gemeente, zo ver komt een mens als God hem loslaat. Als God zijn weerhoudende genade inhoudt. En als er uitkomt wat erin zit, dan is die mens, de mens, een wolf. Uit het hart komen voort en er worden allerlei zonden genoemd, maar ook die doodslagen. Nee, u kunt zich dat misschien niet voorstellen. We zijn zo voor het oog uiterlijk nette mens. Maar oh, als de Heere zijn hand eens een ogenblik wegtrekt, is het dan niet nodig om elke dag weer opnieuw te vragen, o Heere, bewaar me toch, bewaar me voor de zonde. Maar bewaar me toch ook voor mezelf. En als je nou iets van genade mag kennen, dan heb je ook iets geleerd van die peilloze diepte, die peilloze afgrond hier van binnen. Is dan dat wonder van genade niet alleen nog maar groter en rijker en voller en dieper? O, dat de Heere zo'n mens als ik ben, zo'n leeuw, verscheurend, zo'n brullend roofdier, heeft willen veranderen in een lam. Zo'n hater van God, zo'n hater van de naaste, heeft willen veranderen in een liefhebber van God. En ja, daar komt er toch ook in beginsel, die liefde tot de naaste. Wat wordt dat een wonder. En dat voor zo een als ik ben. Maar gemeente, juist dan verdiept nog de bede om elke dag opnieuw bewaard te worden. Heere, hou me vast. Heere, geef me niet aan mezelf over. Genade maakt kleine mensen. Genade maakt ootmoedige mensen. Laat ik het maar eens heel eenvoudig zeggen. Dan blijven er geen stenen meer over om naar wie dan ook te gooien. Dan word je de grootste der zondaren. En dan wordt het alleen maar zo'n wonder. Dat de Heer een onderscheid gemaakt heeft waar het niet is. Ach, dan kun je boven niemand meer verheffen. Dan kun je alleen nog maar eindigen in dat eeuwige, soevereine welbehagen van God. Gemeente, als Matthäus nou deze ontzaglijk aangrijpende geschiedenis beschreven heeft van die kindermoord in Bethlehem. En ik zei al, er zijn eigenlijk helemaal geen woorden voor. En ik geloof dat Matthäus dat ook beseft heeft. Toen hij dit opgeschreven had, er zijn geen woorden voor deze smart. Maar dan gaat de Heere Matthäus, en dat is het werk van de Heilige Geest, van de inspiratie van de Heilige Geest. Want de Bijbelschrijverskinderen, dat weten jullie toch wel, jongeren van de catechisatie, die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat betekent dat de Heilige Geest hen leidde in het schrijven. Hun gedachten leiden, hun pen leiden. Dan wordt Matthäus door die inspiratie van de Heilige Geest bij die woorden uit Jeremia 31 gebracht. En dan schrijft hij het op. Toen is vervuld geworden. Hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. En daar ligt allereerst deze les in. Waar kan er veel verdriet zijn? Misschien gaat het vanmiddag ook wel over u, hier of thuis. Wat een smart. Er zijn geen woorden voor. Wie zou nou woorden vinden om dat verdriet onder woorden te brengen? Maar dan kan de Heer bij ogenblikken wel eens, als u geen woorden hebt, troosten met zijn woord. Dan kan de Heer, om zo te zeggen, bij zijn woord brengen. En dan valt dat woord open. En dan wordt in dat woord, misschien wel in een psalm of in een ander woord, verwoord wat er diep van binnen leeft. Op zo'n onnavolgbaar diepe manier. En nee, gemeente, daar bedoel ik niet mee te zeggen dat dan dat verdriet weg is. Integendeel. Dan moet je verder. En dan verandert er niets aan die omstandigheden. Maar als je dan bemerken mag, om maar met de woorden van die psalm te zeggen: ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. De Heere weet van die moeite, van dat verdriet. En de Heere geeft die woorden uit zijn woord om die nood te vertolken. Wat een troost. Toen is vervuld geworden. Kijk, juist de profeet Matthäus, die doet dat heel vaak. Matthäus, anders dan Marcus en Lucas, schrijft zijn evangelie aan zijn eigen volksgenoten, aan de Joden. En de kinderen weten wel, die Joden die waren heel goed thuis in dat Oude Testament. Dus wat je Matthäus heel vaak hoort doen, dan schrijft hij op. Beschrijft hij de gang van de geschiedenis, van dat wat er plaatsvindt. En dan wijst hij erop, opdat vervuld wordt hetgeen gesproken is door de profeet. En dan noemt hij de naam en een citaat van zo'n profeet. Steeds weer laat hij de Joden zien, kijk maar, daar is het voorzegd en nu wordt het vervuld. En er zijn uiteindelijk twee plaatsen in het hele evangelie waar Matthäus niet schrijft op dat vervuld wordt, maar waar hij als het ware heel veel voorzichtigheid in acht neemt. Toen is vervuld geworden. Waarom zou hij deze woorden gekozen hebben? Wel, als je dat woord op dat gebruikt, daar ligt daar heel sterk in opgesloten dat de Heere alles zo geleid heeft, dat de Heere het geleid heeft tot de vervulling van de profetie. U vraagt misschien, maar wilt u nou vanmiddag zeggen dat de Heere dit niet geleid heeft? Jawel, jawel. Al is het ten diepste onbevattelijk. Zo'n ontzaglijk aangrijpende geschiedenis, maar dat gaat niet buiten Gods raad en buiten Gods wil om. Maar het is alsof Matthäus hier wil zeggen, met die voorzichtigheid, toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Jeremia. Toen, het is gebeurd, deze ontzaglijke geschiedenis. En hier vindt die profetie uit Jeremia zijn diepste vervulling. Jeremia, laten we daar eerst eens naar kijken, die tekst uit Jeremia, we hebben dat gedeelte samen gelezen, dat 15e vers. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Woorden van Jeremia. Ik las ergens zo heel mooi, zo heel treffend. Jeremia wordt wel genoemd de tranenprofeet. Denk alleen maar aan het feit dat hij de klaagliederen geschreven heeft. Wat heeft Jeremia aan tranen gestort? Hij zegt ergens, och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht wenen over de verslagenen van de dochter mijns volks. En in dat 31ste hoofdstuk, het 15e vers, schrijft de tranenprofeet over de tranenmoeder, Rachel. Jullie weten wel wie Rachel was, toch, jongens en meisjes? De tweede vrouw van Jacob. Hij had daar eerst bij zijn oom Laban moeten werken. Ja, hij dacht voor Rachel, maar toen kreeg hij Lea. Toen is hij nog langer blijven werken en toen kreeg hij uiteindelijk Rachel. Zijn lievelingsvrouw. En Rachel bleef kinderloos. Ontzettend. Er zijn er wellicht die dat weten, wat dat betekent. Een diepe smart. En Rachel, zo staat er in Genesis 30, benijdt om die reden haar zuster, Lea, die wel kinderen kreeg. En ze zegt tot Jacob, geef mij kinderen of indien niet, zo ben ik dood. Ja, misschien geeft dat wel iets uitdrukking aan de diepte van die smart van Rachel vanwege haar kinderloosheid. Zegt er wel meteen bij. Het was niet goed wat ze hier zei. Ze redeneerde zo vleeselijk. En ik zeg het er maar bij, u moet me goed verstaan. Ik blijf van de genadestaat van Rachel af. Er is voldoende aanleiding in het woord. Om te zeggen dat Rachel een gekende des Heren was. Maar dit weet ik wel, en dat lezen we ook geregeld in het woord, dat ze zo vaak zo ver van haar plek was. Het niet eens was met de weg die de Heere ging in haar leven. En vandaar ook deze opmerking. En dan neemt God haar smaadheid weg. In Genesis 30 vers 22 en 23 kun je lezen. En ze baarde Jacob een zoon en ze noemde zijn naam Jozef. En dan zegt ze er meteen achteraan. De Heere voege mij een andere zoon daartoe. En ook dat gebeurt. Rachel krijgt een tweede zoon. Zo'n 16 jaar later wordt die jongen geboren. Op de weg naar Bethlehem. Bij Efrat. Dat hebben we gelezen in Genesis 35. En dan staat er. Rachel had het hart in haar baar. Het was een ontzettende bevalling. Rachel ween. Opnieuw, eerst vanwege de kinderloosheid. Nu vanwege dat harde baren. Die vroedvrouw die probeert er nog wat moed in te spreken. Die zegt, ook deze zoon zult gij hebben. Zoals je dat gewenst hebt, zoals je dat gezegd hebt. De Heere voegen mij een andere zoon daartoe. Maar Rachel weet, dit wordt mijn sterven, dit wordt mijn dood, dit wordt mijn einde. Ze weende en wenend is ze uit dit leven weggegleden. Wenend, stervend heeft ze die jongen een naam gegeven, Ben-Oni. Zoon van mijn smart, zoon van mijn weedom. En zo sterft Rachel. Dus Rachel is het beeld van een wenende moeder. Maar het kind mocht leven. Het kind werd in de armen van Jacob gelegd. En Jacob zegt, nee, die jongen moet niet Ben-Oni heten. Die jongen zal Benjamin heten. Zoon van mijn rechterhand. De laatste van de 12. En in Deuteronomium 23 staat van hem geschreven, de beminde des Heren, Benjamin zal zekerlijk bij de Heren wonen. En de Heren zal hem de ganse dag overdekken. En tussen zijn schouders, en de kanttekenaar zeggen dat betekent in Jeruzalem, en tussen de schouders van Benjamin, zoals een hoofd tussen de schouders staat, zal de Heren in zijn tempel wonen. De beminde van de Heer. En de Heer maakt dat woord waar. Maar je zou wel kunnen zeggen, en je ziet dat hier zo duidelijk, wel door de onmogelijkheid en door de dood heen. De Heer schenkt Benjamin het leven. En op datzelfde moment sterft zijn moeder. Jacob heeft haar begraven. Jacob heeft een gedenksteen opgericht. Zodat iedereen zou weten die daar langskwam, dit is het graf van Rachel. Opdat iedereen eraan herinnerd zou worden dat die raad, dat dat voornemen van God zeker vervuld zou worden. Want er valt niet één woord van de Heere ter aarde. Al is het door de onmogelijkheid en door de dood heen. Ja, het leven triomfeert door de dood heen. Laat ik dat eens doortrekken, die lijn ook in het geestelijke. Als de Heere gaat werken in het leven van een mens, dan werkt de Heere door de onmogelijkheid heen. En dat betekent, dan moet je alles van jezelf gaan kwijtraken. Dan word je tot op de bodem ontledigd. En dan moet je het uitroepen, Heere, nou is het een onmogelijke zaak geworden. Nou kan het voor mij nooit meer. Nu wordt het omkomen. O, dat werk van de Heer gaat door de smart, door de dood heen. En wat worden er dan een tranen geschreid? Nee, ik zeg niet dat die tranen op zichzelf zaligmakend zijn. Maar het gaat niet buiten die tranen om, buiten de smart, buiten de weeën, om maar in dit beeld te blijven, van de wedergeboorte heen. Ik lees in Hooglied 8, wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft ze u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft. Door de onmogelijkheid heen, sterven aan alles van jezelf, een stervend leven. Weet u daarvan? Kijk, er zijn veel mensen die willen wel leven, die willen wel bij de Heere zijn, maar die willen niet zichzelf helemaal kwijtraken. Maar als een mens niet sterft aan alles van zichzelf, nogmaals tot op die bodem ontledigd wordt, dan is er geen ruimte voor de Heere om te werken. We moeten sterven, gemeente. Dat eigen ik van u, van jou, van mij, moet de doodsteek krijgen. Om nu alleen nog maar te leven. Uit hem, uit Christus Jezus. Ja, dat geldt bij de aanvang. Maar dat gaat de Heere ook uitwerken in het leven van zijn kinderen, tot de laatste snik. Hoe langer, hoe meer sterven. Dat is toch het leven van de bekering. Zo beschrijft toch de catechismus dat het afsterven van die oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Benjamin is geboren en zijn moeder moest het leven laten. Die tranenmoeder. En Jeremia, terwijl hij zijn profetieën opschrijft, ziet in gedachten die Rachel, die tranenmoeder, voor zich. Dan is het even later. De tijd gaat voort. Rachel is al heel lang gestorven. En wat maakt nou dat Jeremia dat voor zich ziet? Och, Jeremia is in Rama. Rama is een plaatsje op de grens van Israël en Juda. Wat is daar in Rama? Daar zijn heel veel mensen bij elkaar gedreven. Het volk wordt in de ballingschap weggevoerd. Jeruzalem is verwoest. En degenen die dat overleefd hebben, worden in Rama bijeengebracht om vandaar op transport te gaan naar Babel. Wat een smart. Jeremia hoort het. Er wordt gekermd, geweend. O, een bittere zaak voor dat volk. Ja, laat ik het er maar meteen bij zeggen. Heel een bijzonder een bittere zaak voor dat volk van God, wat daar ook onder was. Want dan lagen toch die beloften. Zouden dan Gods beloftenissen toch nog hun vervulling missen? Heel in het bijzonder, die belofte van de komst van de Messias. Nee, gemeente. Nee, het antwoord is eenvoudig. Gods beloften zullen nooit hun vervulling missen. Maar het laat opnieuw zien, het gaat wel door de onmogelijkheid heen. Dan kun je het niet meer bekijken. En dan heeft de kerk geen enkel houvast meer aan dat woord van de Heer, aan die belofte van de Heer. Dan schijnt het een afgesneden zaak te zijn. Dan is het een verloren zaak. En Jeremia ziet dan in gedachten, en ik zeg het maar in alle voorzichtigheid, want je hoort dat soms nog wel eens zeggen, maar Jeremia ziet in gedachten Rachel, die tranenmoeder als het ware. Als het ware uit haar graf opkomen. En dan ziet ze haar kinderen. En ik zet het maar even tussen, tussen aanhalingstekentjes, want het zijn niet letterlijk de kinderen. Want ik zei net, er is al heel wat tijd verstreken, maar wel haar nakomelingen weggevoerd worden. En dan weent Rachel opnieuw, dan weent ze bitter. Heeft ze dan toch te vergeefs geleefd? Is dit dan het einde? Is het dan nu echt afgelopen door dit oordeel van de ballingschap heen? Ja, zo kan het zo vaak ook in het leven van Gods kinderen ervaren worden. Ach, dan is er wel eens wat geweest. Dan heeft de Heer wel eens gesproken. En dan kun je het horen in het woord, in de prediking van het woord, dat de Heer een waarmaker van zijn woord is. Maar je kunt onmogelijk meer bekijken. Je kunt onmogelijk meer bekijken. Hoe zou dat dan ooit gebeuren? O, het is waar. De Heere zal Sion herbouwen uit het stof. De deuren van die ballingschap zullen straks weer opengaan. En er komt een overblijfsel terug. Matthäus heeft die gruwelijkheden van die kindermoord beschreven. We gaan nog een keer terug naar de tekst. En ik zei al ook, Matthäus ziet een verband tussen die wenende moeders in Bethlehem en die tranenmoeder Rachel. Tussen die kinderen van Rachel die weggevoerd worden en die kinderen die in Bethlehem gedood zijn. En het is alsof die zeggen wil, oh wat is het toch ontzaglijk. Rachel was toen al niet te troosten, maar nu zeker niet meer. Nu zit Rachel als het ware. En niet letterlijk, want het is opnieuw even verder. Maar nu zit Rachel als het ware tussen die moeders van Bethlehem. En ze laat de tranen de vrije loop. Ze is ontroostbaar. Want het kind moet immers wel dood zijn. Ach, daar gaat het ten diepste om. Nee, ik haast me om erbij te zeggen. Ook het volk van de Heere in de dagen van de geboorte van de Heere Jezus, die hebben ook geweend toen ze hoorden van die ontzettend wrede moordpartij in Bethlehem. Zeker, zeker. Het is ook ontzaglijk, het is met geen pen te beschrijven. Jozef en Maria, we hebben dat vanmorgen gezegd, die, ach wat was het goed geweest, wat was er veel gebeurd. En de kerk van de Heere in die dagen had daar ook van vernomen. En nu wordt alles als het ware de bodem ingeslagen. Want nu is het kind dood. Die moeders van Bethlehem en Gods kinderen in die dagen, die hebben iets ervaren wat die vrouwen daar straks 30 jaar later en nog iets meer bij dat kruis ervaren hebben als de Heer Jezus daar hangt. Is dit dan het einde? Wij dachten nog wel dat hij het was, maar we hebben ons kennelijk vergist. Iets daarvan hebben ze ook gevoeld. Is het dan toch verloren? Is nu het kind gevallen door het zwaard van Herodes? O, dan is alle hoop vergaan. Nu is het kind er niet meer. Nu is het kind dood. Zo heen en weer geslingerd. Zo aangevocht. Alle hoop gans ontvallen. Ja, de weg van de Heere. En ik zeg het nog eens. Ga door de onmogelijkheid. Door de dood heen. En dan kun je het op geen enkele manier meer bekijken. Wat is dan een wonder. Als de Heere zelf dat donker op gaat klaren. Als de Heere zelf licht in die duisternis gaat geven. Om maar zo te zeggen de twijfels op gaat helderen, de nevels op doet klaren. Heel in bijzonder wel, in die geestelijke zielensmart. Als je hoorde, misschien wel onder een prediking, dat er een kind geboren is en dat er in hem een weg ten leven is. En dat het zo opkwam in je hart, zou dat nou voor mij ook kunnen? En je mocht wat moed en troost putten uit dat woord. En wat ging je hart uit naar dat kind? Wat kreeg je een betrekking op dat kind? Maar toen werd alles afgesneden. Het kind weggenomen. het kind, om het maar eens zo uit te drukken, gedood. En wie zal dan zo'n verslagen hart nog opwekken? Wie zal dan nog vertroosten in het geween? Ja, dan is het net als daar in Rama. Geklag, gekerm, veel geween, ontroostbaar. Ja, dan is het onmogelijk geworden. Totdat de Heer het zelf gaat oplossen, gaat opklaren in die zielensmart. Maar ik zou het ook breder willen trekken. We hebben net al even genoemd, wat is er veel verdriet? Wat wordt er veel geweend? In het bijzonder ook wel. Rondom deze hele gevoelige zaak van kinderloosheid. Van het sterven van kinderen, van hele jonge kinderen. Een smart, een verdriet. Zoveel tranen. En tegelijk, wat is er ook een verschil in tranen? Er zijn tranen, om het maar eens zo uit te drukken, die in Gods fles vallen. Maar er zijn ook tranen die buiten Gods fles vallen. Job had ook een smart. U kent die geschiedenis wel. Wat ging het er voor Job diep door? En wat heeft Job ook geweend? Maar dan zegt hij, mijn oog druipt tot God. Wat een verschil in tranen. Rachel weigerde zich te laten vertroosten, schreef Jeremia. Die moeders in Bethlehem weigerden zich te laten troosten. Ja, u zegt, dat is toch begrijpelijk, dat is toch logisch. Waar moet je nog mee aankomen? Waar moet je nog mee troosten in zulke smartelijke omstandigheden? Ontroostbaar. En toch is er wel troost. Was er toen troost, is er nog steeds troost. Welke troost dan? Wel, in de eerste plaats staat er dit, een stem is in Rama gehoord. En de grondtaal drukt uit dat er boven dat gekerm en boven dat leed een God is die hoort. Die stem is gehoord. Weet u daar ook van? Oh, wat een diepte, wat een nood. Maar boven die diepte is een God die hoort. Dan kan ik nergens meer naartoe, nergens uitkomt. Ik kan alleen nog omhoog kijken, alsof ik in een put zit. En een heel klein stukje daarboven in die opening, dat kleine stukje blauwe lucht. Maar daar is een God die hoort. Een stem is in Rama gehoord. Wat een troost in alle zielsverdriet. Er is een God die hoort, die alle moeite, die alle verdriet aanschouwt, die een hoorder is van de gebeden. Ja, zelfs als zo'n gebed niet eens meer uit woorden bestaat, omdat je er geen woorden meer kunt vinden. Als het op zijn best nog maar een zucht is die het hart ontglipt. Er is een God die hoort. Wat een aansporing, gemeente, om toch je hart voor die God uit te storten. Maar er is nog meer troost. Er was troost in de dagen van Jeremia. O, Jeremia is er getuige van het geween, van het gekerm. Maar dan zegt hij vervolgens in die versen 16 en 17 van Jeremia 31. Zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer, want zij zullen wederkomen uit des vijands land. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heer, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. U zegt, maar nou begrijp ik nog niet hoe nou die mensen in Bethlehem daar eeuwen later mee getroost zouden moeten worden. Nou, gemeente, van die troost is ook in Bethlehem gesproken. Denk allereerst aan die andere profetie, Micha 5. En gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En toen die herders in die stal geweest waren, we hebben het vanmorgen ook al even gezien, daar waren Jozef en Maria van onder de indruk. Maar die mensen die zijn ook teruggekeerd. Die zijn door Bethlehem gegaan. En die hebben met grote stem verkondigd wat daar gebeurd was. De grote werken Gods verheerlijkt, lovende, prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden. En die, ja laat ik het maar zo zeggen, die ruwe predikers waren eerder in Bethlehem dan de soldaten van Herodes. En die wijzen uit het oosten. Ja, die hebben de mensen in Bethlehem ook gezien. Die hebben ze ook gezien. Maar weet u, ze wilden zich niet laten gezeggen. Er is niemand die in beweging kwam. Er is niemand die met ze meeging naar die kribben. Ze hebben het uiteindelijk niet geloofd. Niet bekend wat tot hun enige troost is dienen. Ze hebben op zo'n grote zaligheid geen acht gegeven. Ja, ze hebben ten diepste Christus afgewezen. Met van alles en nog wat bezet. Met van alles nog wat druk. Maar ze konden die enige troost missen. En toen kwamen die soldaten van Herodes. En nu blijft er geen troost over. Nu komt dat ontzaglijk. Nu is het nog veel erger dan in de dagen van Jeremia, toen dat volk in de ballingschap werd weggevoerd. Hoort u het, gemeente? Wat dat ons te zeggen heeft. Hoeveel keer is u de troost al gepredikt? Die enige troost met een hoofdletter. Kun je hem nog missen? Kun je nog buiten hem verder? Kun je jezelf nog wat troosten met... Ja, vul het maar in. Waarmee dan? Kun je nog buiten de Heere Jezus Christus voort? Zul je dan bedenken, ik zeg het u vanmiddag in alle ernst, in liefde, dat er dan uiteindelijk geen troost voor je overblijft. Dat je dan uiteindelijk in die eeuwige ontroostbaarheid zult moeten wegzinken. Buiten het kind van Bethlehem is er geen troost. Wat zal er van u geworden? Wat zal er van jou geworden? Als je die troost verwerpt. Als je je niet laat gezeggen. Als je niet wil buigen. Geen troost. Buiten het kind van Bethlehem. In alle omstandigheden van het leven. En nogmaals. Ik zeg het maar in alle voorzichtigheid. Want wat kan het diep gaan. Maar in hem, in dat kind van Bethlehem, is troost. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Maar heel in het bijzonder. Als we dit aardse tranendal moeten verlaten. Dan is er troost in het kind van Bethlehem. En buiten hem is er geen troost. En gemeente. De kerk dacht in die dagen dat het kind dood was. Maar het kind is niet dood. Het kind van Bethlehem leeft. En hij is de trooster. Die alleen en ten diepste troosten kan. In alle omstandigheden van het leven. Nogmaals. Maar ook in die diepe zielennood. In die geestelijke ontroostbaarheid. Als er zo'n ziel is die zo weent en kermt onder die last van de zonde en de schuld die hem zo neerdrukt, de schouders naar beneden drukt. Zo'n mens die God kwijt is en die hem niet langer missen kan, troost in het kind van Bethlehem. Hij heeft die troost verdiend, die troost verworven. En hij gaat die troost ook uitdelen, toepassen. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven, vraagt de catechismus, dat ik met mijn lichaam en met mijn ziel, hoort u het, in dit tijdelijke leven, maar ook daarna, niet meer van mezelf, maar het eigendom van Christus Jezus geworden ben, gekocht met zijn dierbaar bloed, met zijn hartebloed. Ja, daarvoor moest hij zijn bloed storten. om die troost te kunnen verwerven. Daarvoor moest hij de onderste weg gaan. Daarvoor moest hij alle troost missen. Op het allerdiepst, in die diepste zin van het woord. De troost van mensen, zeker dat ook. Maar heel in het bijzonder, die troost van zijn vader. Toen zijn vader hem verliet, toen het donker werd, 3 uur lang, toen hij het uit moest roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen dat zwaard van Gods recht het kind trof, ja, toen is het kind toch gedood, om zijn kerk het leven te kunnen geven, om een volkomen verzoening teweeg te brengen voor al degenen die hem door een waar geloof toebehoren, die verzoend zijn met God door dat werk van de Heere Jezus Christus. Vrede, vrede, diepe troost. Ik zei al, Matthäus heeft zijn evangelie geschreven aan zijn tijdgenoot. En wellicht waren daar ook vaders en moeders in Bethlehem die het gelezen hebben. Die gelezen hebben dat er nou alleen troost is in Christus. In dat kind van Bethlehem. Zij waren er nog. Hun genadetijd is nog verlengd. In tegenstelling tot die van hun kinderen. En ik wil er maar niet te diep op ingaan. Er zijn verklaarders die zeggen, met die kinderen is het uiteindelijk goed gekomen. Dat waren martelaren voor Christus. En dan beroepen ze zich ook op die verzen uit Jeremia 31, vers 16 en vers 17. Er is verwachting voor uw nakomelingen. Goed luisteren, hè? Geen verwachting van die nakomelingen. Geen verwachting van u, van jou, van mij. Maar wel verwachting voor die nakomeling. De Heere zegt, ze zullen wederkomen. Dat woord betekent letterlijk, ze zullen tot bekering komen. En nogmaals, hoe het uiteindelijk voor die kinderen geweest is. Hoe pijloos diep ook. Ja, de Heer heeft het in zijn vrijmacht niet verkeerd gedaan. Zo is nog. Al begrijpen wij zo vaak die weg niet. Maar nu komt die vraag naar ons toe. Hoe ligt het nu voor u, voor jou, voor mij? Daar gaat het toch om. Vanmiddag. Kent u die troost? Die enige troost in leven en in sterven. Wat een wonder. En rust niet, gemeente. Voordat je daarin delen mag. Dat je uit vijandsland, uit dat Egypte van de zon, uit dat Babel van de ballingschap, wedergebracht zult zijn. En vertroost te mogen worden door dat kind van Bethlehem. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 30, het 4e vers. Perst eens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklag. Nauwelijks rijst des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. Het 4e vers van Psalm 30.